Je luistert naar de Fietsvakantie podcast.
Welkom bij een nieuwe aflevering van de Fietsvakantie podcast. In deze aflevering ga je luisteren naar Jonathan. Je kent hem waarschijnlijk wel, onze Vlaming die al regelmatig in de podcast aanwezig is geweest. En Jonathan vertelt zijn ervaringen over zijn fietsreis van 21 maanden en 30.000 kilometer van Alaska naar Argentinië. Leuk gesprek weer. Ook een heel erg leuk gesprek was met Erik van de Boom. En Erik van de Boom, die ken je waarschijnlijk wel. Het is de maker van de Balkan Kustroute. Die aflevering kun je beluisteren als je een abonnement neemt op de podcast. Als je een abonnement neemt op de podcast, dan kun je die aflevering ook terug horen. Kost slechts 99 cent per maand. Dus abonneer je op de Fietsvakantie podcast, dan hoor je alles. Ik wens je voor die aflevering en voor de aflevering die nu komt met Jonathan heel veel luisterplezier.
Elke fietser die al een tocht gemaakt heeft, nu een week is of een maand, of zo in mijn geval 21 maanden, iedereen dat herkent, je fietst letterlijk de bocht om, de straat uit, en de nieuwe avonturen liggen voor je klaar. Hè. En dat is iets heel moois. En ik denk dat echt wel ook een van de magische elementen is van met de fiets onderweg zijn. Dus zoals
zeker,
gezegd,
zeker.
Ja, je gaat verder en op sommige dagen kom je heel veel mensen tegen, dat je om een duur ook moet zeggen van ja, nu moet ik wel een stukje fietsen en nu moet ik sommige gesprekken echt wel bewust gaan inkorten. Ja, dus dat is magisch, hè. Dat is echt leuk.
Je luistert naar de Fietsvakantie podcast. 2 months since you got back. How have you been? Are you bored yet? The weather ain't been bad if you're in a masochistic bullshit. And every photograph that's taken here is from the summer. Some guy won Olympic gold 8 years ago, a distance runner. And that makes a lot of sense. This place is such great motivation for anyone trying to move the fuck away from hibernation.
Hey, hallo, goedenavond.
Welkom terug in de podcast.
Ja, super, dankjewel.
Leuk je weer te horen, je stem. Maar je bent ook bezig met een boek aan het schrijven, heb ik begrepen.
Ja, klopt, zeker.
En wanneer verwacht je dat je boek klaar is en op de markt is?
Goh, ja, dat is moeilijk te zeggen, omdat ik heb eigenlijk wel de ambitie om het... Ik weet niet of het realistisch is, maar dat is puur de ambitie die ik heb om het klaar te hebben voor de feestdagen van 2024. Dus eind november, begin december, dat zou mij fantastisch lijken. Het zou mij ook gewoon heel absurd en heel leuk vinden, moest mijn boek onder iemand zijn kerstboom liggen, maar ik weet niet of het puur praktisch mogelijk is, want ik ben ook helemaal niet thuis in die wereld. Ik wou ook eerst 2 hoofdstukken klaar hebben voor ik begin te pitchen. Mm-hmm. Dat ook duidelijk, dat ze echt wel duidelijk een beeld krijgen van die richting wil ik uitgaan. Dat zijn mijn waarden en normen over het boek.
Ja.
En, dus ja, daar ben ik nu volop aan het werk en dan ga ik denk ik wel horen van een uitgeverij die uiteindelijk geïnteresseerd is van of het haalbaar is of niet, maar ik hoop het wel. Het scheelt ook, dat merk ik wel aan het schrijven, dat ik hoef niks te verzinnen. Hè. Het is niet dat ik een fantasy world moet bedenken. Ik moet gewoon schrijven vanuit mijn herinneringen van iets dat echt gebeurd is. Dus dat loopt op zich wel heel vlot.
Ja, mooi. Nou, over vlot lopen gesproken, je bent ook begonnen met een training voor een marathon. Een nieuw doel.
Ja, klopt. Ja, Marathon de Sable was eigenlijk iets dat altijd al een beetje in mijn hoofd gespookt heeft. Ook zeker toen ik Tom Waas dat zag doen. Dat concept van in de woestijn lopen, dat was eigenlijk altijd een beetje hetzelfde dat terugkwam. Van die omgeving is zo ruw en zo vijandig. Mm-hmm. En tegelijkertijd is daar zoveel schoonheid. En is dat eigenlijk een beetje een spiritueel moment ook, of een spiritueel gebeuren. Dat concept, die contrasten, dat is mij altijd bijgebleven. En ik heb dat ook wel ervaren op deze reis.
Ja, ik dacht al, van, heeft de fietstocht jou heeft de fietstocht je genezen of heeft de fietstocht je ergens op gewezen?
Oh, beide, denk ik. Beide. Ja, ja, daar kunnen we het zeker nog uitgebreid over hebben. Ik denk zeker beide. Maar ja, ik denk nog even terug te komen op die marathon. Ja, ik merkte voor mijn eigen, want je hebt zoveel tijd op die fiets en ik was al aan het denken naar een volgend doel. En ik had dus voor mijn eigen van, ja, marathon lopen is misschien wel het meest lichamelijke dat je eigenlijk wel kunt doen. Qua sporten, gewoon met je eigen twee benen. Want nu zat ik op die fiets en die fiets hielp uiteraard nog. Maar gewoon echt lopen is wel volgens mij de puurste vorm van human-powered iets presteren. Mm-hmm. Daarom dat ik dat ook wel echt iets was. Maar ja, het is heel leuk. Ik verschoot ook wel hoe moeilijk het was om te lopen, want ik ben dan...
Ja. Nee, maar vandaag, Jonathan, mijn vraag van... ben je tot dit inzicht gekomen om die marathon te gaan lopen, om dit als nieuw doel tijdens je fietstocht... heeft dat zeg maar een extra stimulans gegeven?
Ja, toch...
Of heb je ook gezegd van, nou ja, een fietstocht is leuk, maar dat doe ik nooit meer. Daar ben ik echt van genezen nu.
Goh, een beetje beide, denk ik. Op het einde was ik wel echt verzadigd qua fietsen. Ook wel omdat ik vrij goed was geworden in het fietsleven, in het buitenbestaan. Kamperen, die routine van de tent oppakken, gewoon het fietsen, alles er rond. En had ik ook wel zoiets van, ja, als dat een beetje terug mijn comfortzone wordt, kan ik ook niet meer echt leren. En marathonlopen is dan compleet iets nieuws. Ik heb ooit de 10 miles gelopen hier in Antwerpen. Maar dat is het verste dat ik ooit gelopen heb op een officiële wedstrijd. Dus dat is dan weer iets helemaal nieuw. En ik denk een beetje die combinatie van die twee. Dat het ook wel iets dat mij ook wel angst inboezemt. Omdat ik ook wel mijn eerste reactie is van... gaat dat mij wel lukken? Maar als een doel of een droom... Als dat de eerste reactie is, ja, dat zijn de doelen of de dromen waar ik naar op zoek ga van... mijn eigen terug tot het uiterste moeten pushen, omdat ik ook echt geleerd heb dat voor mij ook degene zijn die mij het grootste... hoe zeg ik het? Die mij de meeste deugd doen als ik die dan effectief haal.
Ja, snap ik. Nou ja, voor degene die misschien zo eventjes nu luisteren en denken van, waar gaat het allemaal over? Je bent van Alaska naar Argentinië gefietst. Dat heb je in, dacht ik, uit mijn hoofd twee gedeeltes opgeknipt, want je moest naar huis toe, naar België terug... Omdat je paspoort was verlopen. Hoe zat het ook alweer?
Ja, klopt. Ja, dus ik had eigenlijk in heel mijn voorbereiding het meest belangrijke over het hoofd gezien. En dat is dat je paspoort geldig moet zijn. En de avond voor ik vertrok, kwam ik erachter dat mijn paspoort zou verlopen in augustus. Dus eigenlijk midden in mijn reis.
Ja.
En ik ben dan naar de ambassade gegaan in Mexico. En ze konden mij daar niet helpen. Het verdikt was dat ik echt wel terug naar België moest komen. Dus
ja, dat was eigenlijk... het was wat.
Ja, dat was een beetje een heel gedoe, maar dat was ook niet gepland. Maar dat ging heel snel. Ik kreeg het nieuws te horen, ik denk vrijdag. Op woensdag stond ik al terug in België. Dus het was eigenlijk een beetje een verplichte stop. Maar was ook wel heel leuk om eventjes terug te zijn. En dan volle vaart terug naar Mexico te vliegen voor deel 2 dan. Mexico-Patagonië. Dus was heel leuk, ja.
Ja. Want hoeveel kilometer in totaal, als we eventjes naar de statistieken kijken, hoeveel kilometer in totaal heb je gefietst?
Ongeveer 30.000. 30.000 kilometer.
Ja, dat is toch wat.
Ja. Ja, 21 maand en dan 16 landen doorgefietst.
16 landen, 21 maanden. Dat is geweldig. Prachtig. Bijna 2 jaar lang onderweg. Ja. Als we even teruggaan naar het begin, wat was ook alweer de reden dat je dit wilde gaan doen?
Ja, er waren wel meerdere redenen of redenen waar ik achteraf ben achtergekomen, maar vooral de hoofdreden was dat ik iemand wil zijn die vooral doet wat hij zegt en niet gewoon alleen maar dingen zegt en uiteindelijk niet doet. En ik denk dat we allemaal mensen kennen die heel veel zeggen, maar dat je die na een tijdje niet meer serieus neemt.
Ja.
En ik voelde wel van, door zoiets groot uit te spreken, kijken mensen wel naar je op van, oh, die gaat dat doen. Maar je hebt uiteindelijk nog niks gedaan, dus je moet effectief ook wel beginnen.
Ja.
En ik bevond me echt wel op dat moment een beetje van... Ik had al een beetje aanzien of mensen bekeken mij anders, omdat ik iets heel groot, iets heel ambitieus had uitgesproken. Maar ik had nog niks gedaan. Dus dat was wel echt een reden van... Ik wou echt wel herkend worden als iemand die iets doet en niet als iemand die iets zegt. En ook... Ja, dat is een reden waar ik minder fier op ben, maar die ik achteraf of tijdens het fietsen wel heb... Die aan de oppervlakte is komen drijven van... Ik deed ook wel een stuk voor externe validatie en daar bedoel ik ook wel mee van... Ik dacht, als ik het haal, dan gaan mensen mij anders bekijken en dan ga ik automatisch mijn eigen ook anders bekijken. En als mensen beter, ja, positiever over mij gaan denken, spreken, ga ik dat ook over mijn eigen doen. Maar dat was natuurlijk, ja, een grote leugen die ik zelf geloofde, of waarin dat ik zelf geloofde. Want eens dat je daar bent en alle maskers vallen af, dan, ja, merk je heel snel dat niet de juiste redenen is. En eigenlijk ook wel een stukje, ja, sowieso ook de aantrekkingskracht van de natuur, de Call of the Wilds, zoals het zo mooi omschreven wordt, maar gewoon ook het idee van, ik ga van Alaska tot Patagonië zoveel culturen zien, zoveel gebergtes, de mensen ga ik letterlijk zien veranderen, ik ga het landschap zien veranderen, het eten. Ja, dat sprak me ook heel hard aan. Ik denk een beetje een combinatie van die drie, dat er bewust en onbewust voor gezorgd heeft, dat ik toen daar in Prudhoe Bay stond in Alaska.
Ja, nou ja, die doelen die heb je dus wel gehaald. En inderdaad, ook die fietstocht heeft je ergens op gewezen van, het gaat niet zozeer om dat je het voor de buitenkant, voor de buitenwereld doet. Maar dat heb je eigenlijk niet nodig. Dat valt van je af. En je bent helemaal op jezelf teruggewezen.
Ja, echt en, wel.
Ik kan me ook nog herinneren, Jonathan, dat je toen had van het werk waar je uitstapte, voordat je dus op de fietsreis ging, dat je dat werk ook wilde wegen onderweg. Van, is dat wel wat ik ook wil blijven doen?
Ja, zeker. Het was eigenlijk een beetje, ja, een reflectiemoment. Ik had het gevoel ook het was net na corona. Ik had ook corona ervaren als, oei, ze hebben hier een stukje van onze vrijheid beroofd. En dat kan zo gemakkelijk. Wat stelt die vrijheid dan voor? En wie zijn we op het moment dat we eigenlijk met ons eigen moeten leven? Want dat was ook iets dat heel hard terugkwam in mijn vriendengroep. Van, een lockdown is eigenlijk de grootste straf dat mensen mij kunnen opleggen. Ik ben niet graag alleen. En ik heb letterlijk voor de spiegel gestaan. Ik heb mijn eigen gevraagd van, zet je graag alleen met je eigen? En het antwoord was ook niet overtuigend ja. En dan ben ik ook beginnen denken van, oei, is het eigenlijk niet jammer als je je eigen niet graag ziet of niet voldoende graag ziet? Want toch, alleen, daar ben ik nu van overtuigd dat eigenlijk alle liefde rond u moet vertrekken vanuit zelfliefde. En dat ontbrak wel bij mij. En dat is eigenlijk wel confronterend om dat als 26-jarige te moeten vaststellen dat je maatschappelijk gezien wel goed bezig bent. Want ik had een goede job als leerkracht. We wonen op een mooi appartement. Mm-hmm. Ik woonde samen met Emma, waren ik heel goed bezig, maatschappelijk gezien. Maar dan, voor mijn eigen, ja, dat was heel confronterend. Als je moet vaststellen dat je eigenlijk je eigen niet zo graag ziet, of dat stukje zelfliefde ontbreekt. En dat, ja, dat was heel confronterend. Ook het feit dat je dan op de fiets zit. En ja, je laat, zoals ik zei, een beetje je eigen waarde laten afhangen van anderen. Als je dat zo in een zin zegt, klinkt dat al heel rare, eigenwaarde, anderen?
Ja, dat is anders, ja. Dat kan eigenlijk niet als een tegenstelling. Ja,
ja, voilà, klopt. Maar ja, dat was toch wel onbewust ook wel de insteek. Van, als mensen mij vanaf nu al voor altijd gaan zien of gaan herkennen als de gast die van Alaska tot Ushuaia is geraakt, en met alle positieve gevolgen van dien, dan zal ik mijn eigen ook wel liever zien. Maar ja, dat was een gigantisch grote leugen natuurlijk, hè.
Ja, je had anderen nodig, je had een fietstocht nodig om iemand te zijn. En dat is eigenlijk wel wat je eigenlijk nu ook zegt van, dat wil ik eigenlijk niet meer.
Nee, klopt. Ja, en dan wat puur mijn werk betreft, ja, ik denk dat het ook in de vorige afleveringen heel hard ter sprake kwam van, dat ik heel lang gestruggeld heb met, is het school een plaats waar dat dromen ontstaan of is het een plaats waar dat we dromen begraven? Ja, want zeker ook in ons schoolsysteem, ja, het is wel een moeilijke plaats. En we moeten op het einde van de rit ook een cijfer geven. En dat cijfer vertelt dan hoe goed dat je iets van buiten geleerd hebt of hoe goed dat je iets gescoord hebt. Maar het zegt niks over hoe dat je bent als mens. En ja, dat was ik ook wel van, goh, eigenlijk had ik zoiets van, ik kan me nog herinneren, ons laatste gesprek, denk ik, in San Francisco, dat ik zei hoe dat er nu uitziet, ga ik niet meer terug in het onderwijs. Maar ik heb dan ook wel gekeken, of ja, op de fiets daar ook over nagedacht. En tot het besluit gekomen ook dat het wel te gemakkelijk is om ook gewoon de schuld of de fout aan te wijzen en dan de rug toe te keren en te zeggen, ja, om die en die redenen loopt het niet goed, maar er niks mee te doen. En dan dacht ik, als ik verandering wil zien, moet ik gewoon zelf aan de slag gaan. Dan ben ik eigenlijk heel gemotiveerd geraakt om toch volop terug in het onderwijs te gaan, maar niet meer als leerkracht voor de klas, maar als leerlingbegeleider die veel meer één op één dat pedagogische kan doen en echt wel met die jongens gaan spreken en ook wel op hun verantwoordelijkheden gaan zeggen van, hé man, het is dus uw eigen leven, je gaat er iets van moeten maken. En ook dan vanuit mijn eigen ervaringen kan vertellen. En vandaag was mijn eerste dag dat ik terug ben gegaan. En ik voelde... Ja, ja, het was heel bijzonder om terug op school te zijn. En ik voelde direct... Ja, ja, ik heb door eerlijk te zijn met mijn eigen en door naar mijn gevoel te luisteren, heb ik de juiste keuze gemaakt. Dus dat is heel leuk en ook een heel leuk nieuw avontuur dat door de reis ontstaan is. Want ik ben zeker van, als ik de reis niet had gedaan, dan had ik nog altijd hetzelfde vak gegeven dat ik voor de reis gaf. En dan had ik dat binnen 10 jaar hoogstwaarschijnlijk ook nog gegeven. Daar ben ik wel zeker van.
Ja, dan had je voor die zekerheid gekozen, maar dat heb je absoluut dus niet gedaan.
Klopt, ja.
Je hebt alle zekerheden heb je achter je gelaten en je bent gaan fietsen en het avontuur tegemoet. En dat is natuurlijk wel prachtig om die ervaring ook te delen. Wel in dezelfde vertrouwde omgeving, maar op een andere, ja, op een andere manier. Dat is wel heel mooi, die combinatie. Prachtig, prachtig. Ja, Jonathan, ben je echt een wereldfietser?
Goh, ik zou mijn eigen nooit omschrijven als een wereldfietser. Als mensen mij dat vragen, dan zeg ik vooral van, ja, ik ben een beetje een enthousiaste amateur. Maar ik denk dat dat de beschrijving is die het beste bij mij past. Omdat ik deel wel de passie voor het fietsen en ik ben heel hard van overtuigd. Ik heb dat ook heel hard mogen aan de lijve ondervinden, dat de fiets echt iets magisch is. Dat de manier hoe dat je door een landschap voortbeweegt, de manier hoe dat je echt in de natuur zit, het contact met de mensen, vind ik echt fantastisch. En door de fiets is dat iets heel puur. Maar ik zal nooit iemand zijn die heel technisch bezig is. Of die... Ik heb mensen gehad, andere fietsers, die mij vroegen hoeveel druk zit er in je banden, hoeveel spaken, hoe lang zijn die spaken. Dat zijn allemaal dingen waar ik echt niks van af weet. Ook dan vroegen ze mij, ik rij met een riem en een roll-off versnelling, dan vroegen ze mij ook daar vragen over. Ik zeg, ik heb dat gewoon gekocht, omdat ik was de fietsenwinkel binnengestapt met de vraag, ik wil een fiets waar ik zo min mogelijk onderhoud aan moet hebben. Dus ik denk dat er ook een beetje vertelt hoe harde wereldfietser ik ben, maar ik zou mij zeker niet omschrijven als een wereldfietser. Maar ik denk dat dat ook de kracht is en ook het leuke. Fietsen is zo laagdrempelig. Fysiek moet je eigenlijk ook niet de beste topsporter zijn. Je kunt gewoon echt letterlijk op de fiets stappen en beginnen. Zeker als je België-Nederland, waar het vrij vlak is, dan hoef je echt niet de grootste topsporter te zijn. Dus dat vind ik heel leuk, dat het voor iedereen is. Hè? Iedereen die het durft te doen, ja, dat vind ik er zo mooi aan ook.
Ja, prachtig, prachtig. Jonathan, wat is op die 30.000 kilometer het meest tegengevallen?
Goh, dat is een heel goede vraag. Het meeste, ik denk toch wel... ik eens goed nadenken. Het meeste.
Ja.
Ook misschien twee dingen, denk ik, als ik er twee mag nemen. Ik denk één, dat er ook heel veel zware dagen zijn. Dagen dat het niet leuk is. Ik denk ook wel omdat mijn project zo lang was, dat die er meer zijn dan bij iemand die bijvoorbeeld een maand gaat fietsen. Ik was echt 21 maanden op die fiets. En er waren ook heel veel dagen niet leuk. Ik zou bijna durven zeggen 60% leuk, 40% niet leuk. Wat toch eigenlijk best vrij veel is. Maar ja, er zijn gewoon dagen dat je heel druk... Dat je langs een drukke baan rijdt, waar er heel veel afval ligt. Waar je heel geconcentreerd moet zijn. Of dat je een heel grote stad binnenfietst. Wat niet altijd even leuk is. Of dat je ziek op de fiets zit. Aha. Ook zeker niet evident. En dat wist ik niet op voorhand. Omdat mensen eigenlijk... Ik zeg altijd een beetje... niet liegen, maar een beetje bewust de waarheid vergeten. Want het wordt heel veel... Die 60% wordt heel veel gehighlight. Het is leuk, het is romantisch, het is onder het stralend zonnetje. Maar ik kijk nu ook naar buiten en het is hier goed aan het regenen in Antwerpen. En ook zo'n dagen heb je ook op de fiets, dat het van 's ochtends tot 's nachts, tot 3-4 dagen aan een stuk, heel de dag regent. En dan ben je nat, je kunt je niet meer opwarmen, je kleren beginnen te stinken. Dat stuk. En ik denk ook, wat ik ook heel zwaar vond, is telkens het afscheid moeten nemen. Het afscheid van familie, vrienden, hier in België, maar ook mensen onderweg dat je tegenkomt. Fietsers, gewoon mensen die je een uurtje ziet, maar door denk je dat je onderweg bent, zet je heel open naar de mensen toe. En je krijgt eigenlijk heel snel heel diepe gesprekken. En over heel zware onderwerpen, heel mooi, omdat er zit niks achter. Hè. Je weet ergens van, ik vertrek hier subiet en ik zie die mensen nooit meer. Dus het is direct heel puur. Maar ook wel, dat is ook wel zwaar dan om terug afscheid te moeten nemen, want je hebt zo nooit een momentje, zo'n hou vast. En dat zijn denk ik voor mij de twee moeilijkste momenten. En ook twee dingen die ik op voorhand niet wist. En ook daardoor ook wel door overvallen ben geweest, denk ik.
Ja, ik kan me voorstellen. Dus enerzijds zeg je van het weer, de omgeving maakte dat het minder leuk was. En de gesprekken onderweg waren zo fijn, maar dan moet je toch weer afscheid nemen van... Dan heb je, wat bij me nu bij me opkomt, zou je weer iemand of zou je mensen die je toen hebt ontmoet, gewoon weer een keer willen ontmoeten? Van, wil je ze weer terugzien?
Ja, langs een kant zeker, maar ik merk ook, en ook daar zit ook wel een zekere schoonheid in, dat het ook wel heel versterkt wordt door het moment. Ik heb nu een paar mensen waar ik wel op WhatsApp nog contact mee hou, maar ik merk wel dat dat ook aan het verwateren is en dat er ook wel in de context van toen onderweg zijn, dat het wel anders was. En daar zit ook wel een schoonheid in, dat dat ook wel goed geweest is. En dat je ook vooral, meer een stukje het bewijs voor mijn eigen ook, van ja, echt genieten in het moment. En daarachter ziet je dan wel weer. Maar ook nu, ja, ben ik hier. Moet ik ook hier terug in het moment zijn. En het zou een beetje jammer zijn als ik hier de hele tijd lig te WhatsAppen met mensen aan de andere kant van de wereld, terwijl ik hier ook zoveel fijne mensen in mijn omgeving heb waar ik mee tijd kan doorbrengen. Dus dat is eigenlijk weer een beetje natuurlijk terug. Ja, die een balans en eigenlijk een beetje natuurlijk dat een beetje uitdooft. En ja, ik zag het, ik heb daar wel vrede mee, omdat ik er ook een bepaalde schoonheid in zie wel.
Ja, nou, het was op dat moment was het gewoon perfect. Hè, de timing, de omgeving, de gesprekken, de diepgang. En daarna is het, ja, jij noemt het dan afscheid nemen, maar het is ook de periode wat je dan achter je laat, denk ik. Het moment waarin je zat en je fietst eigenlijk figuurlijk en letterlijk verder.
Ja, klopt. Zeker en vast. En dat is ook... Ja, dat is zoiets moois. En ik denk dat elke fietser die al een tocht gemaakt heeft, nu een week is of een maand, of zo in mijn geval 21 maanden, iedereen dat herkent, je fietst letterlijk de bocht om, de straat uit, en de nieuwe avonturen liggen voor u klaar. Hè? En dat is iets heel moois. En ik denk dat dat echt wel ook een van de magische elementen is van met de fiets onderweg zijn. Dus zoals je zegt, ja, je gaat verder. En op sommige dagen kom je heel veel mensen tegen, dat je om een duur ook moet zeggen van, ja, nu moet ik wel... een stukje fietsen en nu moet ik sommige gesprekken echt wel bewust gaan inkorten. Ja, dus dat is magisch, hè? Dat is echt leuk.
Ja, en nu natuurlijk ook in dat boek, met dat boek bezig bent, je herinneringen aan het ophalen. Kun je zo op dit moment ook aangeven waaraan je je beste herinnering hebt?
Ja, ik denk een van de momenten dat mij altijd is bijgebleven. Ik heb in Yellowstone een Nederlands koppel ontmoet die ook met de fiets onderweg waren. En die waren van Boston onderweg naar San Francisco. Dus die deden kust tot kust. En in Yellowstone hadden we elkaar tegengekomen. Super fijne klik met die mensen. Terug afscheid moeten nemen, want we gingen letterlijk de andere kant op.
Ja.
Maar ik was er dan eigenlijk op een spontane manier terug tegengekomen in Oregon.
Oh.
En dan hadden we eventjes de koppen bij elkaar gestoken. En we gingen uiteraard dezelfde weg op naar het zuiden, richting San Francisco, Californië. Mm-hmm. En dat kwam eigenlijk goed uit, ook ons planning zat goed samen, het aantal kilometers dat we deden. En we hadden het zo leuk onderweg, dat we besloten om samen te gaan. En dan die laatste dag van hun, richting San Francisco, richting die Golden Gate Bridge, en hun eindpunt, was zoiets fijn om mee te maken. En ik zat zo mee in dat enthousiasme van hun, dat het echt leuk was. En daar heb ik echt beseft, en voor mij, daarom is dat het topmoment, heb ik echt beseft van, iemand anders kan perfect in de spotlight staan, of het kan perfect om... over iemand anders gaan, zonder dat het wat jij aan toen zei, teniet doet. Er is ruimte genoeg voor iedereen om zijn moment te hebben. En dat was voor mij iets heel belangrijk, dat ik dat heel letterlijk en fysiek heb beleefd.
Mm-hmm.
En ik ga dat nooit meer vergeten. Dat was zo, die vreugde, ik stond daar mee te huilen met hun aan de Golden Gate Bridge. Ik wist nog in mijn achterhoofd van, ja, ik moet nog zo ver, maar dat was hun zo gegund en zo oprecht gegund.
Ja.
En dat was echt heel leuk. En dan merkte ik ook dat ik eigenlijk daarvoor veel te weinig mensen oprecht iets gunden. Of dat je dan wel direct denkt van, ja, maar ik. Of ja, maar ik doe iets beter. Of ja, zijn je daar zo blij mee? Of, maar hier was dat echt puur. En dat was zo alleen maar goede intenties. En dat was echt zo'n magisch gevoel. Ja, dat ga ik nooit vergeten.
Ja, mooi. Prachtig. Maar ik kan me dan wel voorstellen, want dan heb je toch een aantal dagen intens met elkaar meegeleefd. En dan heb jij nog zoveel maanden te gaan en zoveel kilometers nog voor je.
Ja, klopt, ja. En dan zei ik, ja, niet te bevatten. Ik weet nog, we hebben dan in San Francisco gebeld, net 2-3 dagen na dat deze mensen, dat we afscheid hadden genomen ook. En dan weet ik ook nog dat ik wel terug een paar keer overweldigd was door de grootte van het project van Ushuaia. Want om een duur was Ushuaia eigenlijk een plaats in mijn hoofd. Ik heb een paar keer op de fiets liggen vloeken van, bestaat dat wel überhaupt, Ushuaia?
Ja.
Want je weet wat, dat ligt achter de horizon, maar ja, die horizon, die bleef maar komen. En je ziet dan op de kaart dat heel klein staan, hè, daar in Vuurland. Maar dan denk je van, ja, bestaat dat wel? En ja, de schaal, ik ben heel blij dat ik het ook wel heb kunnen loslaten. Dat ik dan, ik had er eigenlijk al snel door van, ik moet de reis hier verdelen in delen en subdeeltjes. Want als ik alleen maar ga focussen op Ushuaia, ga ik er nooit geraken.
Nee, het is te ver weg.
Ja, echt wel, echt wel. En ook, ja, je zegt 21 maand, je kunt niet zeggen van, oké, nog 20 maanden en 30 dagen. Je moet echt wel eerst naar Fairbanks, dan Alaska-stilletjes aan uit, dan Canada binnen. En echt wel stap voor stap. En ja, heel veel kleine beetjes worden dan uiteindelijk dat groot geheel, hè.
Ja, dat is waar. Dus dat is wel iets. Maar dat had je in de voorbereiding dus niet meegenomen, dat je kleinere trajecten, zeg maar, of kleine subdoelen. Ondertussen ben ik onderweg, maar ik behaal wel steeds, zeg maar, een doel.
Goh, eigenlijk niet, alhoewel, ik had wel met ons papa samengezeten, want die heeft dan 6 weken meegefietst in Alaska.
Ja.
En die kwam daar op een gegeven moment wel mee op de proppen van hoeveel kilometer gaan we per dag fietsen.
Mm-hmm.
En ik had zoiets van, ja, we fietsen gewoon totdat we erbij neervallen en dat we niet meer kunnen. Maar hij is daar uiteraard denk, ook de leeftijd en hij gewoon veel er meer ervaring en nuchter in. En hij zei, ja, wat denk je van een 80 kilometer per dag? Dat is wel een mooi getal. Dan ziet je een beetje progressie op de kaart. Je hebt nog een beetje tijd om de kampeerplaats te ontdekken. En, ja, en hij zei, dat vind ik wel een goed getal. En ik ben daar dan in meegegaan. En eigenlijk was dat dus een beetje het eerste doel, hè, altijd die 80 kilometer halen. Dus het was er ergens wel, maar in mijn hoofd heeft het wel lang geduurd dat ik echt het einddoel Ushuaia kon loslaten. En dat klinkt ook heel melig wat ik nu ga zeggen, maar het is wel heel waar. Op het einde had ik ook echt wel zoiets van, de bestemming is niet wat telt, maar het is echt wel de reis ernaartoe.
Ja.
Dat echt wel het doel op zich is. En dat is heel mooi om ook mee te maken. Want iedereen zegt dat wel, maar om dat zelf eens een keer mee te maken, is dus wel heel mooi ook.
Ja, dat is waar. Ja, dat is waar. Dit is echt een immense afstand natuurlijk. En als je dat niet in stukjes hakt, en al is het maar 80 kilometer per dag, je hebt misschien ook zoiets van, ik wil ook, je hebt natuurlijk die landen al, en elk land is weer een overwinning, denk ik. Maar er zitten ook wel hele grote landen bij, waar je...
Ja,
hè? Ja.
En dat was zeker, zeker de eerste fase van de reis, hè. Alaska, Canada...
Ja.
De Verenigde Staten en Mexico. Mexico is ook ontzettend groot. Ik had dat heel zwaar onderschat.
Oh, ja.
Ja, ik was denk ik op een gegeven moment 9 maanden onderweg. En ik zat in Yucatan. Ik had al, ja, ik denk bijna 15.000, 16.000 kilometer, als het niet meer was. Maar nog altijd maar mijn derde land. Want Alaska is dan een staat gewoon, dus op zich geen land.
Nee.
Ja, en ik, allee, hoe kan dat nu? Want ik volg dan ook andere fietsers die in Europa zitten. En die hebben na 2 weken al 10 landen gedaan, bij wijze van spreken.
Mm.
Allee, nog maar 3 landen. Maar dan was het heel leuk dat ik Centraal-Amerika binnenfietste. En dan heb ik op een maand tijd 5, 6 landen gedaan. Wat dan ook weer heel leuk was om wel eens heel snel ook aan die grenzen te staan. En een progressie te zien op de kaart. En dan Zuid-Amerika was zo weer terug de balans. Grote landen, maar viel ook wat mee. Ecuador was relatief... Natuurlijk, Argentinië en Chili waren dan weer heel groot.
Ja.
Dus dat was wel leuk, die combinatie. En zoals gezegd, die opwinding om een grens over te gaan, die overwinning. Terug dat onbekende, een beetje die nieuwe impuls. Ja, ik had dat ook wel nodig. En ook wel, het is ook heel leuk om te zien hoe elk land of hoe een landschap letterlijk aan de grens verandert. En dat is,
oh ja.
Ja, dat is echt wel leuk.
Ja. Ja, je bent natuurlijk ook een beetje gefixeerd op de natuur om je heen. Want dat was ook een van je verlangens. Om dat te ervaren. Hoe anders is het dan Europa? Kun je dat omschrijven?
Goh, ja, ik denk dat het ruwer is. Er is altijd dat ruw kantje eraan. En ik vond dat in het begin heel overweldigend. En zeker in Mexico, Tijuana was mijn eerste...
Mm-hmm.
Ja, niet-westers land waar ik met de fiets kwam. En in het begin vond ik dat te overweldigend. Al die honden, die geluiden... Het verkeer, ze rijden daar rond als cowboys. Ze kennen daar geen verkeersregels. Maar na een tijd vond ik dat zo leuk. En dat is ook wat mij echt wel aantrok. En ik denk ook de charme van een Centraal-Amerika en Zuid-Amerika. Dat het zo net iets ruwer is. Maar toch nog altijd heel, heel veilig. En de mensen zijn super warm, super vriendelijk. Maar er is heel veel afval langs de kant. Het is ja, net iets wilder, net iets minder geregeld. De kleine busjes zoeven nu voorbij. Ja, al die dingen. Honden die... Je moet steeds oplettend zijn. Zo. Al die dingen, ja, dat maakt het wel een pak anders. Maar ik merk nu, als ik bijvoorbeeld hier ja, in België ben en ik wacht achter aan een rood licht, dat het mij echt verbaast hoeveel mensen echt wachten, want daar, ja, ze doen of dat licht er niet staat, hè, en het werkt ook op hun manier, maar het is helemaal anders, zeker en vast. Dus ik denk dat hier iets veiliger is, een beetje, dat je meer in een veilige bubbel zit, mm-hmm. en daar heb je, ja, heel de tijd die ruwheid, maar uiteindelijk trok mij dat heel hard aan en mis ik daar ook wel het meeste van de reis voorlopig, dat ruw kantje.
Ja. Dat ruwe kantje, dat was overal dus aanwezig.
Ja, toch wel. Buiten misschien, ja, Patagonia was het minder, omdat het toch wel... Okay. In mijn hoofd was Patagonia nog ontzettend wild. Ik mm-hmm. zette dat eigenlijk gelijk met Alaska. Alaska was heel wild.
Ja.
Op vlak van natuur, de beren. Ik dacht, oh, Patagonia gaat ook heel wild zijn, maar ik kwam daartoe. En ja, het contrast was ook heel groot. Ik kwam net van de Carretera Austral, een van de mooiste fietsstukken in Chili.
Mm-hmm.
En dan kom ik toe in Patagonië en er zijn zoveel toeristen, veel wandel- en met de rugzak, backpackers. En het leek een beetje op Chamonix van 10 jaar geleden, zeg maar. Heel veel mm-hmm. brouwerijtjes, heel veel vegan restaurants, heel veel. Ja. En ik was zo overweldigend dat het daar het ruwe, het is eigenlijk een beetje een westerse kolonie, zo voelde het aan.
Ja, ja. Dat was zo weer.
Ja, dat was dan ook weer een heel groot contrast op een heel andere manier natuurlijk.
Ja, als je als fietser luistert en je denkt van ja, ik wil wel eens een keer inderdaad overzees gaan fietsen en ik wil wel eens naar een ander continent. Stel dat je op Zuid-Amerika of Midden-Amerika uitkomt en je hebt niet zoveel tijd. Wat is dan jouw advies om vooral daar naartoe te gaan? Welk land of welke route, wat heb je...
Goh, ik denk als ik één land mag aanraden, dat het zonder twijfel direct Mexico is. Omdat ik ben echt verliefd geworden op Mexico en op heel veel vlakken. Het is een heel divers land om in te fietsen.
Ja.
Je kunt van 4000 meter in Midden-Mexico naar de jungle in Yucatan, mm-hmm. hè, waar dat heel groot contrast is.
Mm-hmm.
Maar ook, er is zoveel streetfood, er is zoveel cultuur. Het is ook een gemakkelijk land om te fietsen. Er zijn zoveel mangobomen... avocado's die daar op de straat liggen, die zeggen, er zijn er zoveel dat de varkens ze zelf niet meer opeten. Dat is wat een boer tegen mij zei. Dus het is heel makkelijk reizen daar. En de steden zijn heel koloniaal en heel Spaans.
Ja.
Maar echt mooi. Ja, ik kan iedereen aanraden, Mexico, echt wel. Ik denk ook binnen dit en een paar jaar gaat het ook overrompeld worden, omdat het zoveel potentieel heeft. Niet mm-hmm. alleen op de fiets, maar ook rond. Gewoon het toerisme op zich. En ook gewoon heel leuk, omdat er hangt echt wel nog zo'n beetje een waas over Mexico van gevaarlijk kartels, als westerse man. Of ja,
drugs. Ook
als westerling. Ja, voilà, gevaarlijk.
Mm-hmm.
Eigenlijk waren dat zo warme mensen die ook heel hard gebukt gaan onder dat imago. En er eigenlijk alles aan willen doen om het tegendeel te bewijzen. Dus ze zijn zo warm en oprecht. Ze zouden nu alles geven, ook al hebben ze zelf niet zoveel. En dat was voor mij ook echt wel magisch. Je hebt ook bijvoorbeeld in Mexico de Baja Divide. Een off-road stuk van, denk ik, 20 dagen door de woestijn in Baja California, ook in Mexico. Wat dan ook weer super uitdagend is op technisch vlak. Dus ik denk ook de bikepackers kunnen zich daar ook echt wel op uitleven.
Mm-hmm.
Ja, Mexico is voor mij sowieso nummer 1. Dat zou ik echt aanraden. En ook, ik heb daar net al heel kort vernoemd, de Carretera Austral in Chili.
Ja.
Ook een van de mooiste fietsstukken dat ik echt gedaan heb. Dat je echt wel dat Patagonia-gevoel krijgt daar. Heel veel gletsjers, die granietblokken. Ook heel veel gravel. Ik denk dat het 1300 kilometer is. En ik denk dat er 700 van gravel is.
Aha.
Het is ook wel heel leuk dat de beide erin aan te pas komen. Het is ook vrij uitdagend. Heel veel hoogtemeters per dag. Maar ja, fantastisch. Supermooi, helderblauw water. Wildkamperen is er heel gemakkelijk. Er zijn wel heel veel dazen, heel veel horseflies, wat dan wel minder maakt, moet ik er ook zeker bij zeggen, maar de downs wegen zeker niet op tegen de ups. Dus die twee, Mexico en de Carretera Austral in Chili, zou ik sowieso iedereen aanraden om bovenaan de lijst te zetten.
Wat leuk om te horen. Ja, zeker. Ja, zeker. Heb je zelf al nieuwe fietsdromen? Want je had natuurlijk nu de marathon heb je al even genoemd, maar nieuwe fietsdromen.
Op zich niet. Er zijn er wel een paar die wel op de lijst staan. Dan denk ik spontaan aan Pamir Highway.
Ja.
Ook de stanlanden. Oezbekistan, Tajikistan hoor ik ook zoveel goede dingen over. Iran hoor ik ook ontzettend veel goede dingen over als fietser. Dat je daar heel goed onthaald wordt. Dus dat is ook wel een idee dat er wel nog ergens in zit. Maar ik denk, het meeste, of wat me nu zou aanspreken, als je zou zeggen, van, je mocht nu vertrekken, denk ik dat ik naar Japan zou vliegen.
Japan, aha.
Ja, omdat ik had ook twee Japanners op de fiets tegengekomen. En ja, waren ook zo enthousiast over hun land. En zeg, het is zoveel meer dan alleen Tokio. En het is zo, we hebben zo een respectvolle cultuur. En mensen gaan u altijd helpen. Ze spreken ook geen woord Engels. Dus dat is ook wel extra avontuur. En ja, het heeft wel een zaadje geplant. Omdat ik ook niemand ken in mijn omgeving die in Japan gefietst heeft. Dus dan denk ik, oh, misschien is dat wel nog ruw en onbekend bij ons. Mm-hmm. Maar misschien wel heel mooi. Dus dat is misschien wel iets, dat zou wel eens het volgende kunnen zijn.
Ja, ik hoor toch wel inderdaad dat je een enthousiaste amateurwereldfietser bent. Prachtig, ja. Leuk om te horen dat je toch wel zegt van, ja, ik heb toch weer een... We hebben het niet helemaal achter me gelaten van eens maar nooit weer. Maar je ziet toch wel weer... Nou ja, het was toch wel een hele mooie tijd volgens mij.
Ja, echt.
Ja, toch?
Ja. Ook omdat ik besefte, bijvoorbeeld in Patagonië is mijn broer langsgekomen om een paar wandelingen samen te doen. We moesten een stukje de bus nemen, wel 6 uur op de bus. En ik stoorde mij mateloos. Ik dacht, oh, zo'n mooi stuk, ik wil hier op de fiets zitten en ik wil dat beleven.
Mm-hmm.
Okay, ik was ook blij dat ik niet tegen de wind moest vechten, maar toch, dat fietsen zit er zo hard in, omdat ik ook echt ervan overtuigd ben dat het voor mij persoonlijk de meest pure manier is. En alles dat mooi is, wordt nog net iets mooier als je daar met de fiets toekomt, vind ik. Ik kan me nooit vergeten als ik bij Chichen Itza toekwam in Yucatan in Mexico. Ja, mm-hmm. Je komt daartoe als fietser bezweet op die zakken. Je bent eigenlijk een attractie op zich. Maar de tempels zien er nog net iets mooier uit als je weet van, oh, ik heb dat hier op eigen kracht bereikt. En dat is een gevoel dat een auto of liften of... Ja, wandelen ook wel, maar ja, dat duurt zoveel langer. Dat er eigenlijk bijna geen optie is voor zoiets groot. Nee, ik ben ervan overtuigd geraakt dat fietsen de manier is om de wereld te ontdekken. En ook, ja, ik zeg, die reis naar binnen zou je volgens mij nooit hetzelfde hebben op de bus of in de auto. Want het is ook door dat afzien dat je ook wel naar binnen keert. En daar zit ook heel veel schoonheid in.
Je hebt natuurlijk ook heel veel tijd gehad dat je niemand tegenkwam.
Ja, klopt. En dan begin je soms luidop te praten. Of ja, zit je echt in je hoofd. Of dan gebeuren die gekste dingen in herinnering vanuit je kindertijd. Die opeens in je gedachten komt. En dan zit je daarover te denken of te reflecteren of... Ja, heel bijzonder om soms een liedje dat je jaren niet aan gedacht hebt, dan opeens schiet dat in je gedachten en zit dat voor de rest van de dag in je hoofd. Ja, dat is heel, heel bijzonder om mee te maken.
Ja, zeker, ja. Ben je lichamelijk gezond gebleven?
Ja, toch wel. Ik heb daar eigenlijk op zich heel veel geluk mee gehad. Ik ben één keer gevallen in Californië, dat ik even een blackout had, door de warmte ook, door te snel te willen doen qua kilometers. Dan ben ik gevallen. Maar buiten dat mijn arm open lag, heb ik daar niet zoveel aan overgehouden. En wel een paar keer ziek geworden in Mexico van een voedselvergiftiging.
Ja,
maar
eten.
Dat was ook wel een beetje mijn eigen fout. Omdat ik had ook zoiets van water drinken. Ja, ik dronk al het water van de stroompjes in Alaska, Canada, de States. Moest ik ook niet zo kijken naar water. Maar in Mexico zeiden ze echt wel van, ja, zelfs de locals dronken dat niet. Maar ik had dus iets van, wow, ik heb een sterke maag ondertussen, dat gaat wel lukken. Maar dat is toch wel een paar keer een zware voedselvergiftiging gekregen. En... Maar ja, ik had het van alle landen waar het dan kon gebeuren, is Mexico nog niet zo slecht om het te hebben. Dus het viel al bij al nog mee.
Oké. Okay.
Ja, voor de rest, ik merkte wel heel hard, de moment dat ik van de fiets stapte, bijvoorbeeld voor een paar dagen iets te bezoeken, of bijvoorbeeld in Cusco heb ik iets langer gestopt, een kleine week, dat het dan wel begint, dat je overal kleine pijntjes begint te voelen, dat het mentaal ook begint te wegen. Dus dat wel, hoe langer dat je van de fiets bent voor mij, hoe moeilijker het was om er terug op te geraken.
Ja, maar snap ik.
Eigenlijk, nee, ik had altijd gedacht, mijn fysieke weerbots gaat komen eens ik in België ben. Maar eigenlijk voel ik me supergoed. Ja, ik ben ook 30 kilo lichter aangekomen dan dat ik vertrokken ben. Wat ook eigenlijk al een absurd record is, denk ik. Maar ja, ik voel me echt goed, omdat ik ook wel heel hard beseft heb op reis, wat ik daarvoor nooit... die link had gelegd van het mentale en het fysieke hangt ook heel hard samen.
Mm-hmm.
Dus ja, ik vind het heel belangrijk nu dat ik voor mijn eigen lichaam zorg draag. Ik vind dat ook een stuk zelfliefde. Dus nee, heel belangrijk. Maar ook heel blij mee dat ik eigenlijk nooit iets erg overkomen is op vlak van ziekte. Of ja, een ongeluk in het verkeer is snel gebeurd, zeker. Ze hebben het talent om op een enkele rijstrook er drie te maken. Ja. De fietser moet maar wijken. En ja, dat besef ik nu ook wel. Nu dat ik thuis ben, begint dat ook wel binnen te sijpelen van... Ik heb toch wel risico's genomen op dat vlak. Hè. Je zit alle dagen in het verkeer op een lange afstand. 8 uur per dag, soms langer. Dus dat begint nu wel een beetje dat besef te komen van... Goh, ik heb toch ook wel op dat vlak een beetje met mijn geluk gespeeld soms.
Mm, je had in ieder geval een engeltje bij je. Dat moet wel.
Ja, ja. En ik denk dat het ook wel nodig is om op zo'n lange reis... Factor geluk speelt sowieso mee, maar het is niet leuk of... Het is niet mogelijk om alleen daarop te rekenen, want dat heb je niet in de hand. Hè. Dat is iets dat je niet onder controle hebt. Maar het speelt wel mee, zeker en vast. Als je soms ziet hoe dicht de auto's passeren of moto's die uit de straat komen gevlogen, die je nog net ontwijken of nog net kunnen stoppen. Ja, het is soms een heel dunne lijn tussen een leuke herinnering hebben of een herinnering die ja, het einde voor de reis zou kunnen betekenen. Hè.
Ja, 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 je bent als fietser erg kwetsbaar, dat klopt. Ja,
ja toch wel, toch wel. En dat is ook wel iets dat vind ik dat ook wel moet bij stilstaan als je een fietsreis moet maken. Dat dat gewoon iets is dat je ook wel vrede meeneemt. Want ik heb ook wel vaak fietsers tegengekomen die zeiden van we kunnen niet genieten van het te veel verkeer.
Nee.
En ik snap dat direct als eerste, maar ik had ook wel zoiets van ja, als je daar mentaal op voorbereidt, is het wel al het halve werk. Dan kun je niet meer overdonderd worden. Wat niet wegneemt dat het gewoon niet leuk is, maar dan heb je die strijd al niet meer. Dan ben je er wel op voorbereid.
Ja, dat is inderdaad waar. Had je nog een bepaalde dingen meegenomen die rekening hielden met dat je bijvoorbeeld pleisters bij je had, of dat je zeg maar dat soort lichamelijke verwondingen zou, of zeg je van, ja, dat moet je eigenlijk niet doen. Je kunt overal wel een apotheek vinden of iets dergelijks.
Ja, ik was daarmee vertrokken. Ik had, denk ik, een paracetamol bij, iets tegen de diarree, iets tegen migraine. Ik had heel veel last van migraine voor ik vertrok. Ja. Dus dat had ik allemaal wel bij, maar het probleem was dat er eigenlijk in mijn toiletzak zat en die is eigenlijk heel de tijd doorheen geschudderd tot al die pilletjes allemaal poeder waren geworden. Dus het leek eigenlijk gewoon één grote hoop poeder. Wat ook wel spannend was soms, want ze vroegen soms mijn... om in mijn zakken te kijken, de politie langs de weg.
Oh ja?
En één keer openden ze mijn zak waar mijn toiletzak zat. En ze zijn heel nieuwsgierig en ze willen natuurlijk weten wat die een gringo daarbij heeft op zijn fiets. En ze openden dat toiletzak en dat was eigenlijk een wolk van poeder dat eruit kwam. Ja, en dan keken ze direct van, oei, wat zit jij hier mee te nemen? En dan moest ik alles uitleggen ook met handen en voeten gebaren. Van ja, dat pilletje is tegen diarree, dat pilletje is tegen hoofdpijn. Ik denk dat ze het ook gewoon amusant vonden, dat ze niet veel beters te doen hadden.
Ja, maar,
ja dat is wel een heel avontuur. Ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment had heel veel last van krampen. Ook omdat ik niet stretchte, wat ook niet goed is. Maar ik had heel veel last van krampen. En ik zei van, oké, ik had dat op Instagram gezet. En mensen zeggen, ja, magnesium bijpakken kan al heel hard helpen.
Ja.
Ik had dan op Google Translate het woord magnesium opgezocht en pastilles. En ik ging vol goede moed naar de apotheek. Maar die bekeek mij echt of ik van een andere planeet kwam. En we gingen er echt niet uit geraken. En dan is ze me uiteindelijk iets meegegeven. Maar ik wist niet wat erop stond, want er stond iets in Spaans op. Dus ik heb dat maar gekocht. Achteraf was dat gewoon vitamine C of vitamine D.
Ja.
Dus ja, van die dingen. Maar het is wel perfect mogelijk om... spullen daar te kopen. Er zijn heel goede apotheken, bijvoorbeeld in Mexico. En dan, Bolivie, Ecuador, zijn iets armere landen. In Honduras is het iets moeilijker. Maar bijvoorbeeld in Costa Rica, Colombia, Argentinië, Chili, ja, daar is het eigenlijk perfect. Want het was ook wel een beetje in mijn hoofd van, oei, dat is eigenlijk het einde van de beschaving. Maar die landen hebben ook wel de laatste tijden wel een heel grote inhaalrace gedaan. En zijn eigenlijk ook wel heel westers geworden op bepaalde vlakken. En medicijnen is er toch wel één van. En spotgoedkoop ook, hè.
Ja, dat geloof ik wel, ja. Ja, ja dat hele... Ja, de maatschappij is natuurlijk veel anders ingericht. Is niet zo welvarend als bij ons. Dus ja, dan zou je inderdaad voor weinig, denk ik, je eten kunnen kopen.
Ja, toch wel, toch wel. Zeker als je een beetje normaal leeft, zodat je hier, als je hier leeft, ja, zeker en vast.
En de overnachtingen gingen ook goed?
Ja. Overnachting had ik echt bewust ervoor gekozen om zoveel mogelijk wild te kamperen, omdat het gewoon het leukste was en het was de meeste vrijheid. En je moet niet gaan bepalen van, ik moet naar een hostel geraken of ik moet naar een camping geraken. Dus de tent, het wild kamperen gaf me heel veel vrijheid. En je kunt ook heel creatief zijn als je voor heel weinig wilt slapen. En bijvoorbeeld, ik als leerkracht van een Don Bosco school, ik heb dat nu niet gedaan, maar dat had perfect mogelijk geweest als ik naar die scholen was geweest. Ik had uitgelegd van, ik geef les op een Don Bosco school in België. Ik ben er zeker van dat ik daar had mogen slapen, ook bij de brandweer. Kunt je altijd terecht in Centraal- en Zuid-Amerika. Het enige is dat ze dan u wel buiten shotten om 6:00 ochtends. Dat ze zeggen, ja, nu moet je opstaan, echt met het eerste licht. Maar ook, je bent al blij dat je een dak boven je hoofd hebt. En je krijgt er ook wel eten, je mocht daar douchen. Mannen zijn ook... Ja, je bent een beetje hun entertainment voor de avond. Maar wat dan ook heel leuk is, ik heb er ook heel leuke herinneringen aan. Of ja, bijvoorbeeld bij de politie, dat je gaat vragen van, oh, is het hier veilig om hier in het dorp te kamperen? En kan ik ergens mijn tent opzetten? En 9 van de 10 zeggen ze van, ja, weet je, bij ons op bureau mocht je tent zetten. Of ja, ze hebben ook iets voorgesteld om in een cel te slapen. Ik heb dat niet gedaan, maar ik had dat eigenlijk moeten doen. Dat had een leuk verhaal geweest, ook achteraf. Maar ja, eigenlijk, ze helpen nu wel. Ze helpen eigenlijk wel heel veel. En ook wel het leuke aan al die landen, tenzij dat je natuurlijk in een afgelegen gebied zit, maar buiten dat zijn er heel veel opties. Er zijn heel veel kleine hotelletjes, heel veel hostels. Dus het is eigenlijk wel gemakkelijk om eigenlijk altijd een slaapplek te vinden. Alleen natuurlijk, als alles omheind is, is het wel moeilijker. Hè? Bijvoorbeeld in Patagonië, hebben ze daar echt honderden kilometers in the middle of nowhere omheining geplaatst rond hun land.
Ja.
En dan is het wel moeilijker om te kamperen. Of bijvoorbeeld in Peru, in de Andes, heb je links van je heel steile kliffen, rechts van je de afgrond. Dan is het wel moeilijk om te gaan kamperen. En dan moet je wel een beetje creatief zijn. Of het vragen aan mensen. En je kunt altijd een beetje geld voorstellen. Of ze zeiden dan van, ik moet niks hebben. Maar ik ging bijvoorbeeld dan in de supermarkt een colafles van 3 liter halen voor de brandweer. En die mannen waren super blij. En ik was er vanaf van met 1,50 euro. Dus zij blij, ik blij. En ja, dat was heel leuk. En dus niet zo heel moeilijk. Nee, valt heel goed. Ik heb daar goede ervaringen mee.
Ja, mooi. Ja, mooi. Homesick heb je gekozen als muzikaal nummer bij jouw fietstocht. En dan denk ik van, Homesick, was je op een gegeven moment wel zoiets van, nou, ik verlang heel erg weer terug naar mijn appartement in Antwerpen.
Ja, niet per se letterlijk dan het appartement, maar wel thuis. Ook op een gegeven moment stelde ik me wel echt de vraag van, wat doe ik hier nog? Ik voel mij zo verzadigd op een meest positieve manier. Ja. Zowel qua fietsen als qua innerlijke groei. De dingen die ik wou leren, heb ik geleerd. De lessen die ik wou trekken, heb ik getrokken. Is het dan nog nodig om verder te gaan? Waarom moet ik per se Ushuaia halen? Ik heb dat toen ook gevraagd. En mensen zeiden van, ja, als je het niet haalt, gaat het toch een beetje gefaald zijn. Want je hebt dat toch uitgesproken. Ik lag daar wel ook mee in de knoop. Van, ja, ik voelde mij totaal niet meer gefaald. Want het draaide al lang niet meer om Ushuaia.
Nee.
En dan had ik een beetje het gevoel, ook op een gegeven moment... Hij zegt in een lyric die me ook heel hard aanspreekt van in het begin. Hij zegt, I got dreams, but I can make myself believe them. Ik heb dromen, maar ik kan er niet zelf in geloven.
Mm-hmm.
En dat sprak me ook wel heel hard aan voor de reis. Omdat ik had altijd van, ja, maar dat is niet voor mij. Of ja, ik ga dat niet kunnen. En dat is heel hard geswitcht nu, die mindset van, als je iets wilt, proberen. Als er een probleem is, vragen. En je hebt een mond gekregen, creëer je eigen opportuniteiten. Die dingen heb ik echt wel geleerd. En dat liedje doet mij er ook wel aan denken. Van een reminder. Van, ja, dat ik die mindset had. Maar dat ik daar wel ben van afgeraakt. Hij zegt ook op een gegeven moment van, dat hij zal sterven in het huis waar hij is opgegroeid.
Mm.
En denk ik ook van, ja, dat heb ik ook wel echt ontdekt. Dat de wereld zo groot is, zo mooi. Ik zei ook altijd, van, of wij mensen durven dat zien als een bedreiging. Maar het is zo een verrijking dat de wereld zo divers is. En dat is heel leuk. Het is een beetje, ik heb in een schatkist mogen kijken. En ik weet nu voor altijd dat die schat er is. En ook zeker als wij als Westerlingen, we zijn zo bevoorrecht dat we kunnen vliegen. Dat we de mogelijkheden hebben. Dat onze basisbehoeften zijn ingevuld. Dat we kunnen reizen. Ja, eigenlijk is the sky the limit voor ons op dat vlak. En de wereld is zo mooi. En dat liedje doet mij er wel af en toe aan denken. Dat het niet gemakkelijk is om dat altijd te zien. Maar dat we dat toch in alles moeten beseffen. Dat we het zo goed hebben. En dat een droom realiseren bij je eigen begint. Niemand anders gaat het voor u doen. En heel veel mensen zeggen, ja, als ik op pensioen ben, of dit, als mijn kinderen groot genoeg zijn, als dit. Maar als je echt iets wilt, moet het prioriteit maken. En dan gaat het wel gebeuren. En dat is ook wel iets dat ik echt wel geleerd heb door deze reis te doen.
Niet uitstellen, niet wachten tot morgen, want morgen komt misschien niet.
Ja, voilà, inderdaad. En ja, ook gewoon heel eerlijk zijn met je eigen ook. En ook zeker in het begin de vraag stellen van waarom doe ik dit? En zorgen dat je iets doet met de juiste reden. Ik heb er ook wel heel lang mee gestruggeld en dat liet je doen, er ook wel een bepaalde manier aan denken van wat, niet denken van of bijvoorbeeld posten of schrijven wat de mensen willen horen, maar gewoon authentiek zijn en wat jij wilt horen, uw verhaal zelf schrijven. En ik denk dat dat onze sterkte ook is. En,
zeker.
Het heeft mij heel lang heel veel moeite gekost en heel lang geduurd eigenlijk, tegen dat ik dat besefte, van de grootste kracht dat je mee hebt op die reis is uzelf, uw aangeboren talenten, wie dat je bent, hoe dat je met dingen omgaat. Dus dat moet ook echt omarmen en daar niet tegen vechten. En dat is iets dat ik wel heel lang gedaan heb en altijd gezegd van mijn talenten, ik zou omschrijven als enthousiast, doorzettingsvermogen, karakter. En dat zijn eigenlijk de dingen die ervoor gezorgd hebben dat ik ook tot in Ushuaia geraakt ben. Maar voor mijn reis vond ik die talenten eigenlijk slecht. Ik wou zo getalenteerd zijn als een Messi of een Ronaldo. En als je dan afkomt met doorzettingsvermogen, enthousiasme, dan dacht ik van van alle talenten had ik er geen betere kunnen krijgen. Maar nu ben ik daar heel fier op.
En je hebt ze ook ontdekt dat je ze hebt. Ja,
ja,
dat
volgens,
is wel wel.
Heel leuk dat je dat kunt zeggen. Dus ja, dat liedje doet mij eraan denken ook om authentiek te blijven. En dat dat ook een van onze grootste krachten is, zeker en vast.
Gaan we zeker naar luisteren. Ik wil je feliciteren met het behalen van je doelen. En ik wil je ook heel veel succes wensen met het schrijven van een prachtig boek, met al die herinneringen, om die aan ons mee te geven, omdat we dat nog een keer kunnen lezen. En ik wil je heel erg bedanken dat je regelmatig aan mij, aan de podcast, aan de fietsvakantiepodcast hebt gedacht. En dat je nu ook weer al jouw ervaringen, al je gevoelens zo openhartig hebt willen meegeven. Dank je wel daarvoor.
Dat is heel graag gedaan. Ik wil jou op mijn beurt ook bedanken om eigenlijk voor te kunnen delen, moet je op het eerste moment een kans krijgen. En ik weet nog dat jij mij van in het begin die kans gegeven hebt. En ik ben er heel dankbaar voor ook. Want dat is eigenlijk ook wat je nodig hebt. Mensen die je nu geloven. Mensen die je een zetje geven. En dan als we elkaar zo steunen en helpen groeien, kunnen we volgens mij heel veel bereiken. Dus ook heel dankbaar naar u toe dat ik mag komen en steeds mag terugkomen op de podcast.
Ja, super. Je bent altijd welkom en je blijft welkom.
Ah, dat is heel leuk. Goed. Salutjes.
Doei, doei.
Dag.
2 months since you got back. How have you been? Are you bored yet? The weather ain't been bad if you're in a masochistic bullshit. And every photograph that's taken here is from the summer. Some guy won Olympic gold 8 years ago, a distance runner. And that makes a lot of sense. This place is such great motivation for anyone trying to move the fuck away from hibernation. You.
Meer fietsbeleving vind je op fietskriebels.com. Meer fietsbeleving vind je op fietskriebels.com. Meer fietsbeleving vind je op fietskriebels.com.
Grandfathers and motherfuckers here still don't know they caught the Boston bombers. Time moves so damn slow, I swear I feel my organs failing. I stopped caring about a month ago, since then it's been smooth sailing. I will die in the house that I grew up in. I'm homesick.